Ja. Goed, wij gaan na deze onderbreking weer met elkaar verder. En we zijn bezig met wat de geest in deze tijd doet. We hebben voor de pauze een aantal punten van gezien. Bereid ons voor als laatste op ons heerlijk verwachtingsgoed. En ja, samenvattend kun je dan zeggen, alles wat daar ons van afhoudt, van dat voorbereiden op dat heerlijke verwachtingsgoed, dat is wat de geest van God bedroeft. Je kunt natuurlijk met allerlei mogelijke dwarsstraten bezig zijn. Voor de pauze noemde ik even politiek. En ja, is dat nou hetgeen waar je dan mee bezig moet zijn, zou je kunnen afvragen. Hè? Moet je daar nou al je vrije tijd in gaan stoppen en noem maar op. Is dat het nou? Alles wat ons hiervan afhoudt bedroeft de geest van God, zou je kunnen zeggen. Hoe of waarmee kunnen wij de geest dan bedroeven, vraagt u zich misschien wel af. Want Paulus die zegt dan bedroeft of bedroeft niet, hè? Dat niet staat eigenlijk vooraan in de zin, in de Griekse zin althans. Bedroeft niet de Heilige Geest van God. Hoe, waarmee bedroeven? Kun je dan afvragen, hè? Waarmee kan ik dan de geest bedroeven? Nou, een hele eenvoudige iets is altijd, kijk naar de directe tekstverband waarin Paulus dit zegt. Dat staat er gewoon bij. Dat is heel vaak zo in de Bijbel, hè? Gedrag van de oude mens vertonen, dus dat wij niet langer wandelen naar de oude mens, staat in Efeze 4. Als we dat wel zouden doen, dan bedroeven we daarmee de geest van God. Dus u ziet het in de directe context, staat het antwoord, hè, waarmee je de geest van God bedroeft. En zo kun je nog de volgende ook noemen, het volgen van de begeerten van de verleiding. Nou, dat is alles wat afleidt, hè, waar de slang Eva toe afleiden of de mens toe verleiden. Al datgene, als je dat doet, dat is ook het gedrag van de oude mens natuurlijk. Dat sluit één op één natuurlijk op elkaar aan. Dat is wat de geest van God bedroeft. De valsheid spreekt waarheid, hè? Dat is dan de positieve aanwijzing van Paulus, maar dat is dus niet langer de valsheid, hè? De leugen in de mond. Hè, de politici die beloven van alles en dan als de dag na de verkiezingen nemen ze het alweer terug, weet u wel, dat soort dingen. Hè, dat is, blijkt dus dat wat in de verkiezingstijd groots werd aangekondigd, dat heeft de betreffende politicus dus gewoon gejokt, want die neemt het dan de dag na terug. Lijkt het heel anders te zijn. Nou, dat is typisch gedrag van oude mensheid. Dat is de leugen. Zoals toenmalig koningin Beatrix ook zei, hè, te midden van een vergadering van redacteuren van kranten, de leugen regeert. Nou, ze had gelijk. En juist in dat gezelschap dat te zeggen, was er natuurlijk ook wel een beetje humor, hè. Ja, de valsheid, de leugen, dus spreekt waarheid, is dan de positieve aanwijzing, ieder met je naaste. En dat is wat ons verheugt, maar wat de geest bedroeft is, dat wij dan jokken tegen elkaar. Dat is wat de geest bedroeft. He, de leugen in plaats van de waarheid. Stelen. He, wie een dief was, stelen niet langer, maar, en dan komt het positieve weer, maar die gaat aan het werk en die kan er vervolgens van wat dat werk opbrengt weer meedelen aan de behoeftigen. Dat is het positieve. Maar waar je de geest mee bedroeft is dus stelen. He, we hebben toen ook gezien, punt van woorden die wij spreken. Je kunt ook de kroon van iemands hoofd stelen. He, dat hebben we toen ook met elkaar gezien. He. Dat kun je dus ook doen met je woorden. Dat is ook stelen, vorm van diefstal. Ligt niet zo direct voor de hand, maar is wel zo. Bedorven woorden spreken, daar bedroef je de geest van God ook mee. He, laat geen enkel rot of bedorven woord uit jullie mond uitgaan. Als je het wel doet, bedroef je de geest van God. Dus u ziet het, in de context staat het er allemaal bij, he, waarmee wij de geest dan bedroeven. Of er wordt ook wel eens gezegd waardoor de geest zich dan terugtrekt. Niet uit je, maar terugtrekt en gaat als het ware in een hoekje zitten. He, zo is het ook wel eens gezegd. Bedroeven, dat is bedroeven. Dan gaat de geest zich als het ware in je terugtrekken. En dit, hè, maar daar komen we nog op. Alle bitterheid, gramschap, toorn, geroep, lastering. En vergist u zich niet. Helaas moeten we zeggen dat het ook onder gelovigen voor kan komen. Deze dingen. En daarmee bedroeven wij de geest van God. En waar we het ook mee bedroeven is dat wij de tegenwerker een plaats geven. Want die geest, het is de geest van God. En eerder in de Efezebrief heeft Paulus gezegd, in een heel mooi stukje in Efeze 2, dat wij allen in één geest de toegang tot God hebben, tot de Vader hebben. In één geest. Dus die geest die doet één zijn. Hè? Die geest maakt ook één. Die geest is in ons en dat is ook onze eenheid. De eenheid van de geest. Efeze 4. Hè? We zouden de eenheid van de geest bewaren met de band van de vrede. Dus wat dat verstoort, die vrede, is dat je plaats geeft aan de tegenwerker. Dat je plaats geeft aan tweespalt. Dat je plaats geeft aan partijschappen. Dat soort dingen. Dan ga je dus in tegen de eenheid van de geest, als dat gebeurt. Dat heeft allemaal, deze dingen hebben te maken met het vlees. Dat zijn de werken van het vlees, hè? Dat weet u wel, hè? Werken van het vlees. Partijschappen, tweespalt veroorzaken, dat soort dingen allemaal, groepjes. Dat is allemaal van het vlees. En dat gaat dus in tegen het beleiden van de eenheid en het uitleven van de eenheid van de geest. En als je dus met die tweespalt als voor het beest bent, dan bedroef je de geest van God. Want die geest van God zorgt er juist voor dat wij allemaal één zijn met elkaar. Allemaal één in het lichaam van Christus. Geestelijke eenheid. En die zouden we bewaren met de band van de vrede. Dus alles wat die vrede doorkruist, om het zo maar te zeggen, ja, daar geef je de plaats aan de tegenwerker en dan bedroef je de geest van God. En u ziet dat, als we het daarover hebben, dat kijk, die tegenwerker, de diabolos of de dooreenwerper, dat is een geest, hè? En de geest van God, nou, dat is duidelijk. Dat is dat ook, maar dan een andere kant, om het zo maar te zeggen. Dus we hebben het hier over geestelijke, ja, wat moeten we zeggen? Geestelijke dingen, geestelijke zaken, die we hier met elkaar bespreken. Omdat het lichaam van Christus, dat is een geestelijk lichaam. Het is een geestelijke lichaam van Christus. En die geestelijke zaken, die spelen dus in feite de hoofdrol, om het zo maar te zeggen. En dat heeft zo zijn uitwerking allemaal op ons, op bloed en vlees. Heeft allemaal zo zijn inwerking en uitwerking. En op het moment dus dat wij die andere kant, dus de tegenwerker, een plaats geven, of dat hij de kans krijgt de voet tussen de deur te doen, ja, dan bedroeven we de geest. Paulus die zegt, bedroef de Heilige Geest van God niet, en we bedroeven die wel door onheilig gedrag, want het is de geest, de heilige, hè? Het gaat hier over de Heilige Geest. Dus al het gedrag wat onheilig is, wat niet op God gericht is, dat bedroeft de geest. Zo kun je het ook zeggen. Dat is even dan weer op een andere manier. Hè. Heilig betekent niet zondeloos. Heilig betekent niet in een klooster gaan. Heilig betekent niet op een pilaar gaan zitten enzovoort. Wat ze vroeger deden, hè. De monniken, pilaarheiligen waren dat. Die gingen letterlijk op een pilaar zitten. Maar dat is het allemaal niet. Hè. Nee, heilig wil zeggen, je bent apart gezet. En je loopt gewoon hier op deze wereld, te midden van al die andere mensen, en toch ben je apart gezet. Ja, waarvoor? Want de dienst aan God. Op God gericht. Je bent op God gericht. Dat is het, hè. Door dat Heilige Geest in ons woont, in ons werkt, die zorgt ervoor dat je op God gericht bent. Hè? Je bent een heilige. En of we altijd heilig leven, dat is wat anders. Of altijd op God gericht leven in al wat we doen en laten, dat is natuurlijk wat anders. Dat is een proces waarin de Heer ons brengt, waarin hij ons opvoedt, waarin hij ons steeds meer op zichzelf richt, hoe je het allemaal ook wil zeggen. En apart gezet dus voor zijn dienst. Het reukofferaltaar in de tabernakel, dat was heilig. Want dat reukofferaltaar was helemaal gewijd aan de dienst aan God. Maar dat stond daar gewoon, die deed verder niks. Dat reukofferaltaar kon niet zondigen. Of kon wel zondigen, niet zondigen. Dat speelde helemaal geen rol, hè? Nee, het was apart gezet voor de dienst aan God. En daarom was het heilig. Zacharia zegt ook dat in de komende aion zal er op de bellen van de paarden staan, heilig voor Yahweh. Zegt Zacharia, hè? In het komende koninkrijk zullen de paarden heilig voor hem zijn. Gewijd aan zijn dienst in Israël. Dat is heilig. Gewijd aan zijn dienst. Apart gezet voor zijn dienst. En daarom waren de priesters ook heiligen. die waren gewijd aan de dienst aan God, toegewijd. En dat is wat de Heer, waartoe de Heer ons steeds meer trekt, hè, dat we steeds meer toegewijd zijn aan zijn dienst, steeds meer toegewijd leven. En dat toegewijd leven wil zeggen, ja, toegewijd om zijn wil te doen. In de grote dingen van ons leven, in de kleine dingen, in wat wij dan zeggen eenvoudige dingen, maar ook daarin kun je toegewijd zijn aan hem. Hè, dus dat is zo praktisch als ik weet niet wat. En we bedroeven hem wel door onheilig gedrag. Dus gedrag waaruit blijkt dat het niet op God gericht is. Nou, daar hebben we net een hele serie van genoemd. En Paulus' brieven, die zeggen daar heel veel over. Hè. Efeze 4 tot en met 6 zegt daar natuurlijk ook heel veel over. Wat onheilig gedrag is. Dan heb je het contrast. En bedroeft de Heilige Geest van God niet. En dan wordt de zin verder aangevuld met: waarmee jullie verzegeld zijn. Want het kan natuurlijk best zijn dat je bij gelegenheid, doordat je met Gods woord geconfronteerd wordt, dat je bij jezelf zegt, wat ben ik een suffert geweest, ik heb het helemaal verkeerd gedaan. Ik heb het naar God toe ook verkeerd gedaan. En dan kan je zelfs misschien gaan twijfelen aan, ja, hoor ik er nog wel bij? En dan is dit woord net datgene wat we even nodig hebben om ons weer te herinneren, wat Paulus al eerder gezegd heeft in de Efezebrief, we zijn verzegeld. God heeft zijn zegel op ons gedrukt. Hoe? Nou, door ons zijn geest te geven. Is natuurlijk beeldspraak, hè? Verzegeling is natuurlijk beeldspraak. Maar dat wil zeggen, dat is een zekerheidsstelling. Paulus gebruikt dan ook het woord waarborg. Het is een waarborg van onze lotgenieting. Dus door die verzegeling met de geest is onze lotgenieting, ja, voor zover we er nu al van genieten, maar zeker straks in de toekomst, lijfelijk, is verzekerd, is verzegeld. Hè, de verzegeling is een zekerheidsstelling. Wij verzegelen een envelop bij gelegenheid, dat heb ik ooit ook nog eens mogen doen bij PTT Post. Een lakzegel op een envelop en dan ieder had een eigen lakstempel zo erin als die gesmolten was en dan was het verzegeld en die mocht pas opengemaakt worden door de geadresseerde. En als het eerder was, dan was het zegel verbroken. En dat was absoluut natuurlijk, dat mocht absoluut niet. Dus het was zeker dat die brief dan bij de geadresseerde aankwam. En die mocht pas dat zegel verbreken en de envelop openen. Dus zo'n zegel is een zekerheidsstelling. En dat wordt nog steeds gedaan. Hè. Als bijvoorbeeld, ik noem maar wat, ook vervoer. Hè. Als grote containers vervoerd worden met kostbare inhouden, worden die ook verzegeld. En die mogen dan ook pas door de ontvanger echt, mag dat zegel verbroken worden. Dus God is het ook ons, hè, dat we, zei Paulus al in 2 Korinthe 1, God is het die ons ook verzegelt en de waarborg van de geest geeft in ons hart. En die bewoordingen herhaalt hij ook in de Efezebrief. Alleen dan in het kader van de Efezebrief verbindt hij het ook daar ook met ons lotdeel. En dat is natuurlijk ook logisch, hè, want dan komt er een stukje verdere waarheid naar voren. Maar Paulus had het al gezegd in feite in 2 Korinthe 1. En de verfijning komt dan in de Efezebrief waar het werkelijk voor bedoeld is. Nou, voor onze lotgenieting, of voor ons lotdeel, lotdeelbezit, boven te midden van de hemelingen. En dat is, daarvoor is die verzegeling. Dus we zijn ook, er staat ook bij, hè, dat we verzegeld zijn in Christus, in hem zijn we verzegeld. En dat is, dus dat is je zekerheid. En je kunt misschien wel eens aan jezelf twijfelen. Van, oh, stommeling geweest. Maar dan kan dit woordje toch een beetje troost bieden in je verdriet wat je erover hebt. Dat je weet van, ja, maar nochtans ben ik verzegeld. En zelfs is het een enorme genade, wat Paulus ook in de eerste hoofdstuk zegt, dat wij hebben de vergeving van de krenkingen. Wij hebben. Hè, er staat nog niet eens dat we daarom moeten bidden, maar we mogen daarvoor danken zelfs. We hebben de vergeving van de krenking in overeenstemming met de rijkdom van zijn genade. Nou, God heeft zijn zegel op ons gedrukt. Hij heeft zijn verzegeld met zijn geest in Christus. Dat is een zekerheidsstelling. En ja, dat is natuurlijk binnen het kader van de Efezebrief. Ja, de zekerheidsstelling dat wij ook straks daadwerkelijk lijfelijk ons lotdeel gaan bezetten. He, bezitten, bezetten. Die woorden zitten dicht bij elkaar in het Nederlands. En dat is aan het begin, hè? Aan het begin, op het moment dat wij zoals wij dat dan zeggen, tot geloof kwamen, werden wij ook verzegeld met die geest. Dat is het begin. Dus Paulus zegt in één keer het begin, maar hij zegt ook het eind. Hè? En wat drukt verzegeling uit? Dat drukt uit ongeschondenheid en bescherming tegen onterecht aangrijpen. Dus de tegenstander kan ons niet aangrijpen, want in de Hebreeënbrief staat dat hij belaagt het zaad van Abraham, hè? Hebreeën 2. Hij grijpt het zaad van Abraham, grijpt hij aan, zoals hij ook de Messias aangreep. Maar die kans heeft hij niet. Hij kan ons niet uitschakelen. Hij kan ons niet als het ware zo aangrijpen dat hij ons trekt uit het lichaam van Christus. Nee, we komen ongeschonden uiteindelijk, om het zomaar te zeggen, over de eindstreep. Dat garandeert die verzegeling. Het is een waarborg, het is een garantie. Dus dat is natuurlijk geweldig. Daar kunnen we de Heer voor danken. Hè? En het is ook een stuk bewaring natuurlijk. Hè, we hebben ooit gehad, dat was ergens volgens mij in 1985 of 1986, een Bijbelstudie in Maren, bewarend door Heilige Geest. Kunt u zich nog herinneren? Bewarend door Heilige Geest. En volgens mij is die nog op Gebedflix terug te vinden. Ja, oh, nou fijn, klopt. Dus als u die nog eens wilt terugluisteren, was een fijne Bijbelstudie. En die spreekt ook over deze dingen waar we het nu over hebben, hè. 1985 was dat. Ja, zo is dat gegaan. Bewaring, bewarend door Heilige Geest. En daar worden ook, hè, hoe bewaart de Heilige Geest jou? Nou, doordat hij er ook voor zorgt dat jij er actief mee bezig bent, blijft. Elke dag. Dat is ook bewaring. Hè, dat bewaart je voor afwijken naar links, zeggen we dan, of naar afwijken naar rechts. Dat is geweldig in ons, een geweldige kracht die in ons werkt, hè. Want wij zijn maar zwakke mensjes, maar zijn kracht, ja, dat kan je maar het beste belijden. Hè? Zijn kracht, die is geweldig. Dat is ook zo. En Paulus heeft het ook tegelijkertijd over het einde van deze genadetijd, om het zo maar te zeggen. We zijn verzegeld naar binnen, ik heb expres even dat NB erbij gezet, want het staat letterlijk naar binnen, de dag van de vrijkoping. Dus dat is in feite waarvoor wij verzegeld zijn, dat we daar ook op die dag van de vrijkoping daadwerkelijk die vrijkoping gaan meemaken. Dat hè. Dus we zijn verzegeld naar binnen in de dag van de vrijkoping. Nou, ik denk dat het plaatje erbij duidelijk is, welke dag dat is, hè. En dat is het einde van ons geloofsleven op aarde. Maar, we hebben ook gezien met elkaar, dan begint het pas. Daar gaan we aanstaande zondag het weer over hebben. Dan komt het erepodium, hè, daarna. Na de bazuin komt gelijk het erepodium. Dat moet ook gebeuren. En daarna gaan we echt in onze bediening. Dus als die bazuin klinkt, ja, dan begint het pas. Maar het is voor ons wel de dag van de vrijkoping. En ja, als je veel lichamelijke klachten hebt, dan verlang je daar enorm naar. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Als je heel veel pijn hebt, lichamelijke klachten, het gaat allemaal niet meer zo makkelijk en je hebt misschien je hele leven al allerlei dingen dat het allemaal dwars zit en je zou het graag anders en die pijn is er toch steeds en moeilijk, dan verlang je, dat is heel goed te begrijpen, dan verlang je naar de dag van de vrijkoping. Hè, dat is het einde van ons aardse bestaan en daar kan je dan zo naar snakken. Hè. Kan me goed voorstellen. Nou, Romeinen 8 spreekt daarover, nou, even met elkaar lezen. Romeinen 8, geweldig hoofdstuk. En daar waren we toen over 1985 gesproken. Toen waren we ook bezig met Romeinen 8 in de Bijbelstudie. Die hebben we toen heel diepgaand besproken. Dat was, goede herinnering aan. En Paulus, ik lees even vanaf vers 18... Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En niet alleen aan ons, maar ook in ons en over ons. Dat ook, hè. En met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. De resultaatloosheid, lees Prediker. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft of daaraan onderschikt. Kan ik beter zeggen, die haar daaraan onderschikt. In de verwachting, hè, dus het is niet, er staat daar in het Nederlands een komma, goed, we zeggen dan die zin loopt gelukkig door, want het blijft niet bij dat resultaatloze. Maar er staat daar een komma, dus de zin loopt door, ook in het Grieks vooral. In de verwachting dat ook de schepping zelf bevrijd zal worden van de slavernij van het verderf, of bederf, tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in baresnood verkeert tot nu toe. Hè, of weeën leidt. Dat is heel pijnlijk. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf. En dat kun je zo hebben, hè, als je ook dat lijden ervaart in je lijf, dan kun je ook zo zuchten wat de schepping doet. Hè, dat is niet alleen de aardse, het aardse hier, maar ook in het hemelse bereik is daar ook dat ze zuchten. In onszelf, ook wij zuchten in onszelf. Hè, als de dagen moeizaam zijn, als de uren maar moeilijk voorbij trekken in zo'n dag, als de pijn in je lijf hevig is, als het lijden daar is, intens, en niet alleen lichamelijke pijn, maar je kunt ook pijn in je ziel hebben, inwendige littekens. Je kunt ook lijden in geestelijk opzicht. Onder de verwerping, denk erom dat de Heer geleden heeft. Die heeft niet alleen lichamelijk geleden aan het kruis, dat was enorm. Maar die heeft enorm geestelijk geleden. Onder de hoon, onder de spot, onder het ongeloof, onder de verwerping. Daaronder. Hè, dan leid je daar geestelijk onder. Daar heeft de Heer enorm onder geleden. En het kan ook zijn dat wij dat ondervinden, om datgene wat wij geloven. Dat lijden ook, hè. Wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot zoon of tot de zoonplaatsing. Hier staat zonen eigenlijk. De verlossing, of beter gezegd de vrijkoping van ons lichaam. Verlossing is nog wat beperkter. Maar vrijkoping is definitief. Is in één keer helemaal vrijgesteld worden. Van alles wat het belemmert. En dat gebeurt op de dag van de vrijkoping. En dat is de dag waar wij naar uitkijken. Dat is ook de dag waar de schepping in feite naar uitkijkt. En beter nog, dat is de dag waar de Heer naar uitkijkt. Want de Heer kijkt natuurlijk ook uit naar het moment dat de bazuin klinkt en dat hij al die leden tot zich verzamelt in één keer. Daar kijkt de Heer ook naar uit, hè? Dat is natuurlijk een geweldig moment. Dat al die gelovigen in één keer bij hem zijn. Dat moet voor de Heer iets geweldigs zijn. Zijn hele lichaam daar verzameld in één keer. Al de leden erbij. Die al van voor de nederwerping de wereld waren uitgekozen in hem. Kun je het bedenken? Nee, kun je niet bedenken. Maar het is wel iets wat je verheugt, waar je naar uitkijkt. En dat is het einde van ons geloofsleven op aarde. En dan is het inderdaad het einde van het geloofsleven, want dan gaat het geloof over in wat wij dan zullen zien. Want Paulus zegt hier toch in Romeinen 8... De verwachting die je ziet, ja, dat is geen verwachting meer, want dan zie je het al, dan gebeurt het al, dan is het er al. Maar het is een verwachting, dus we zien het nog niet, maar we geloven het van harte. En dat geloof in ons is ook die zekerheid. Hoe kun je nou zo zeker zijn? Nou, niet van jezelf. Maar dat is ook die geest die dat in je werkt, dat je zekerheid hebt, dat het zo gaat gebeuren zoals God het beschreven heeft. Dat is zeker. Nou, dat is ook die verzegeling, dat is ook zo zeker. Nou, die dag van de vrijkoming, dat is natuurlijk een geweldig moment. En tot die dag zijn we verzegeld. Dus dat we daar op die dag daadwerkelijk ook de Heer zullen ontmoeten in de lucht, dat is zeker. Want we zijn verzegeld. Het ligt niet in onszelf, het ligt ook niet in dat je kunt zeggen, ik ben er zeker van, daar ligt het allemaal niet in. Nee, het ligt in hem. Het ligt in wat hij gesproken heeft, wat hij beloofd heeft. En dat gaat hij doen. Dat hè. En dat is natuurlijk wat op die dag gaat gebeuren. En dan is in één keer dat vernederde lichaam wordt in één keer gelijkvormig gemaakt aan zijn heerlijkheidslichaam. Nou, dat is iets bijzonders, hè. Daar kun je je op verheugen. Want dat moet zoiets geweldig zijn. Ja, hoe dat precies is, dat zullen we pas weten als het echt zover is. En we het zelf ervaren, om het zo maar te zeggen. dan ga je die enorme vreugde ga je ervaren wat dat allemaal betekent. Ja, en dan kun je ook vervolgens, ben je in staat om het zomaar te zeggen, om het moment van de, of het gebeuren van de erepodium mee te maken. Of het podium, en een lichtgedrukt ere, podium. Einde van ons geloofsleven op aarde, want dan gaat ons geloof over in aanschouwen. Dan is het geen geloof meer, dan is het volle werkelijkheid geworden. Dan zijn we daar. En dan zal nog wel blijven die geweldige liefde van God, want daar zullen we dan helemaal voor 100% van doordrongen zijn. Van niet alleen van zijn geest, maar tegelijkertijd ook daarmee van zijn liefde. En daarmee kunnen we ook dan het moment van het erepodium of het gebeuren van het erepodium doorstaan en daarna ook onze bediening. Ja, dat zullen we dan ook vanuit die liefde van God kunnen doen. Dan zal het echt ten volle zo zijn dat we bij die hemelingen kunnen zeggen, de liefde van Christus dringt ons. Dat we dit aan jullie duidelijk kunnen maken. Aan het betreffende hemelse publiek, wat dan op onze weg gekomen is, of aan wie we dat kunnen doorgeven. Op welke manier dan ook. En hoe we dan kunnen communiceren, weet ik niet, maar we zullen kunnen communiceren met ze. En dat is natuurlijk, het lijkt voor ons nu nog science fiction, maar het zal straks echt werkelijk zo zijn. Ja, dat einde van ons geloofsleven op aarde, dat is die verzegeling, hè? Verzegeld naar binnen de dag van de vrijkoping. Dat mogen we ons altijd bewust zijn. Ons heil is verzekerd, het is echt genade. Het is, wij kennen zo onze ups en downs, om het zo maar te zeggen. En wij kunnen nog bij gelegenheid zelfs de Heilige Geest bedroeven. Dat willen we niet, maar dat gebeurt toch. Maar ja, we hebben nog soms last van die oude mens. We hebben soms nog last van ons vlees, om het zo maar te zeggen. En dan kunnen we de Geest nog bedroeven, maar het is zeker, we zijn verzegeld. En die dag van de vrijkoping, ja, dan zullen we daar allemaal zijn. Dan zullen we daar allemaal staan, of hoe je dat dan ook maar wil bedenken. Dat is geweldig, hè? Daar kijken we naar uit, ja. En dan sluiten we met deze af voor vanavond. Laat alle bitterheid, zegt Paulus, en dan komt toch weer een ernstig woord. En dat heeft toch ook weer te maken met ons spreken, hè? Met ons uiten. We hebben deze dingen toch ook weer te maken. En in wezen beschrijft Paulus hier een proces. Bitterheid, dat kan ontstaan, hè, bij gelovigen ook, kan. Door verdeeldheid, daar hadden we het net over, hè, verdeeldheid in het lichaam van Christus. Geeft de duivel of geeft de tegenwerker geen plaats. Verdeeldheid. En verdeeldheid kan bitterheid veroorzaken bij ook gelovige mensen, zeker. En vanuit die bitterheid, hè, dat is dan, ja, laat dat niet wortelen in je. Laat er geen wortel van bitterheid, dat zegt dan de Hebreeën schrijver in Hebreeën 12. Maar laat er geen wortel van bitterheid in je wortelen, om het zo maar te zeggen. Dus zorg dat die bitterheid in jou geen wortels krijgt, zodat het zich zodanig in je vast gaat zetten, dat je zo reageert zoals hier beschreven staat. Hè, bitterheid heeft ook te maken vanuit het Hebreeuws, u kent dat wel, dat u weet wel, hè, die geschiedenis van Rut, dat Naomi zei, noem mij niet langer Naomi, maar noem mij Mara, de bittere. Ze had familieleden verloren, die waren gestorven. En toen kwam ze met Rut, de Moabitische, kwam ze in het land. Mara, bitterheid. Dat heeft ook te maken vanuit de schrift met lijden, hè. Ja, als de Joodse mensen Pesach vieren, dan is er ook Mirix-wortel, ligt er op de tafel. En dat is het bittere. Hè? Dat noemde Marga Minko in haar boekje Het Bittere Kruid, weet u wel. Waarin zij heel sober, maar daardoor zo indringend, het lijden beschreef van de Joodse mensen in de Tweede Wereldoorlog. Dat is natuurlijk een mooi boekje voor je leeslijst, want het was maar een heel dun boekje. Maar je mocht het wel lezen voor je literatuurlijst, hè? Dus dat was natuurlijk, dat deed je wel. Maar dat was een heel indrukwekkend boekje, Marga Minko. Het Bittere Kruid, dat was het lijden. En er zit ook een, in de zalfolie zit ook iets bitters, hè. De zalfolie waarmee de priesters en de koningen en de profeten gezalfd werden. En een van die ingrediënten naast de olijfolie is ook het bittere. En dat als je een gezalfde bent, dan is die mogelijkheid heel goed aanwezig dat je ook lijden zult meemaken. Vandaar dat die zalfolie in Tenach ook met, daar zat ook een bittere kruid in. En Paulus die zegt in 2 Korinthe 1, dat hebben we dan niet gelezen, dat we verzegeld zijn, maar we zijn, hij zegt vlak daarvoor dat wij ook gezalfd zijn. Hè? Hij die jullie zalft en verzegelt, dus wij zijn in die zin ook gezalfd. En als wij gezalfden zijn, wij zijn dus ook gezalfden in feite met zijn geest, dan moet je er ook niet gek van opkijken dat je als gelovige ook een stuk lijden meemaakt, omdat je gezalfd bent. En u hoeft dan, Joodse mensen, vandaag de dag hoeft u niet te vragen wat hun Jood zijn betekent. Dat lijden betekent, dat hoeft u niet aan ze te vragen, hoor. Dat weten ze heel goed. En iemand heeft ook wel eens opgemerkt van, ik wou dat ik geen Jood was, want ik moet zoveel lijden. Zoiets, hè? Heeft iemand ook wel eens gezegd. En lijden kan ook komen, dat is dan iets een ander aspect. Maar dat veroorzaakt ook lijden, dat is dat je rebelleert tegen God. Dat kan ook lijden veroorzaken. Want Nimrod was iemand die zich verzette tegen God. Hè, dat was Babel, weet u wel, Nimrod, Babel. Beginsel van het koninkrijk Babel, Nimrod, Genesis 10, 11. Komt wel bekend voor, hè. Maar in die naam Nimrod, daar zit ook de stam MR. Net als in Mara, wat ik net noemde, van Naomi. Maar daar zit ook de stam, daar zit ook die letters MR zitten erin. En daarin zit ook, als je het iets anders, iets andere afleiding in het Hebreeuws, maar die kern zit erin, dat is rebellie. Nimrod, degene die rebelleert. Marar in het Hebreeuws, als ik het goed zeg. En dat je verzetten tegen God, dat veroorzaakt ook lijden. Want ja, je verzet je tegen de Allerhoogste. Nee, dat verzet gaat natuurlijk een keer gebroken worden. En in dat gebroken worden, daarin zit dan dat lijden. Dus schepselen die zich tegen God verzetten, of zwaar zondigen tegen God, kunnen we ook zeggen, ja, die zullen ook moeten lijden vanwege hun zonde of zonden die ze gedaan hebben. Dus dat is dan weer een andere afleiding, hè, van dat begrip bitterheid. Hè, dus als je het woord bitterheid in de schrift leest, pikria in het Grieks, dan ziet u dat dat in feite daarvoor in Tenach al over gezegd is. Hè? Dus dat klinkt dan allemaal daarin mee, dat bittere. En dat kun je dus onder gelovigen ook hebben, anders zou Paulus het hier niet zeggen. Hij zegt het in de Efezebrief, dus dit komt onder gelovigen voor. Hè, bitterheid door verdeeldheid kan het ontstaan. Of door dat wat anderen jou aangedaan hebben in het lichaam van Christus kan het ook ontstaan. En als dat in je gaat wortelen, dan kan eruit voortkomen een innerlijke woede, gramschap, een innerlijke woede. En als dat doorzet, dan kan dat ontaarden in toorn. En we hebben de vorige keer gezien dat Jacobus zegt dat de toorn van een man geen gerechtigheid voor God voortbrengt. Hè? Jacobus 1 vers 19 en 20 was het, meen ik. De vorige keer hebben we het erover gehad. Dan kan het ontaarden in toorn. En dat gaat zich dan op een gegeven moment uiten, want het zit eerst van binnen heel lang te vroeten. Het wortelt eerst van binnen. Maar op een gegeven moment komt er dan de mond uit in geroep. En zelfs, nog erger, lastering. Want dat kan er dan zomaar. Maar dat komt dan uit die wortel van bitterheid, hè, kan het voortkomen. Wat bij een mens. Dus stel dat bij u iets zo, dat u bij uzelf zoiets ontstaat van dingen die je hebt meegemaakt, dat er iets van bitterheid in gaat, dan ga ermee naar God. En breng het bij God in gebed. Want Paulus zegt hier, laat alle bitterheid, gramschap, toorn, geroep en lastering van jullie worden weggenomen. Let op dat alle, hè? Daar moet je niet aan voorbij lezen. Maar alle. Dus dat zou ons ertoe, ja, laat het van jullie worden weggenomen, zegt Paulus. En dat is wat je dan in gebed bij God brengt. Ja, een stukje verbittering tegen die of tegen die of tegen die groep of weet ik wat, kan zomaar ontstaan bij gelovigen. We zijn mens. Spreek erover met God. En laat God het van je wegnemen. Door zijn geest. Heilige geest in ons. Dat het van je weggenomen wordt. En dat God dan die wortel als het ware eruit trekt. En dat inderdaad wat eerder geklonken heeft in de Efezebrief, dat je steeds meer gaat wortelen en gronden in de liefde van God. Dat die liefde steeds meer in je gaat wortelen, dat hè. Laat het van jullie worden weggenomen. Tezamen, zegt Paulus, en dan komt hij nog een keer met al het kwade. He, dus laat alle bitterheid, gramschap, tezamen met al het kwade van jullie worden weggenomen. Ja, en dat is wat zomaar kan gebeuren. Hè. Kijk, de Heer zei dat in Matteüs 5. En misschien is dat goed om heel even te lezen. Dat is de bergrede. Hè. Daar hadden we het... Wanneer hadden we dat erover? Vorige week woensdag geloof ik, tijdens Handelingen, hadden we het even over de bergrede. En in die bergrede staat, en dat is natuurlijk allemaal ons toch ook tot lering opgeschreven, hè? Tot lering. Maar ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. Dat is dan in het koninkrijk, de oudsten waarschijnlijk, of misschien wel de apostelen. En al wie tegen zijn broeder zegt raka, dus dat betekent eigenlijk leeghoofd, zal schuldig bevonden worden door de raad. Maar al wie zegt dwaas, zal schuldig bevonden worden tot het, ja, dan is herzien de Statenvertaling helse vuur, Gehenna staat hier. Staat hier Gehenna, zal schuldig bevonden worden tot het Gehenna. Maar u ziet dat in het Koninkrijk der Hemelen straks, wat dus gezegd wordt door de ene broeder over de andere broeder dan in Israël, dat het door de Heer heel hoog opgenomen wordt. Hè? Zelfs als je broeder noemt raka of dwaas, wordt door de Heer heel hoog opgenomen dan. Dus dan ziet u het, hè, wat uit je mond uitkomt. En als we even kijken in de psalmen, dan gaan we toch even terug naar Tenach. Hè, psalm 15. En dan gaat het over de oprechte, hè? Dat is de psalmist die dat zegt, psalm 15, psalm van David. Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent, die met zijn hart de waarheid spreekt en die met zijn tong niet lastert. Hè, want hier dit rijtje bij Paulus eindigt hier in Efeze 4 met lasteringen. Die met zijn tong niet lastert en zijn vrienden geen kwaad doet en hij geen smaad jegens zijn naaste. Nou, schuin gedrukt dan, op de lippen neemt. Dus je ziet hier dat die psalmist ook bezig is, hè, met die woorden die op een gegeven moment uitgaan. Lastering. Dat kennen wij wel, hè? Dat is het woord blasfemia. Dat betekent dat je een ander dus beschadigt met wat jij uitspreekt. Hè? Blasfemia, als je het woord letterlijk vertaalt vanuit het Grieks, is het die ander beschadigen door wat jij uitspreekt. En dat gebeurt dus vanuit, dat kan dus gebeuren vanuit een verbittering. En de psalmist die zegt, degene die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent, nou, daar strekken wij ons ook naar uit. Daar zijn we mee bezig in Efeze 4, 5, wandel. Gerechtigheid, in gerechtigheid wandelen, in waarheid wandelen. En u ziet dat de psalmist het er al over had. En we zien die echo dan terug in Paulus' woorden. En dat nog wat scherper aangescherpt voor ons als gelovigen. Dus u ziet dat zeker onderling heel belangrijk was, ook in het volk Israël. Dat het een heel belangrijk punt is. En dat is nog steeds zo natuurlijk. Hè, belang van woorden. Goed, en die andere twee teksten die laat ik even liggen voor nu. Zullen wij de Heer danken? Vader, wij danken u dat we deze dingen met elkaar mogen overwegen. De ernstige woorden die de apostel spreekt. En we danken u, Vader, dat het ons opbouwt, bemoedigt. Dank u dat we verzegeld zijn met de geest van de belofte, de heilige, die een waarborg is van onze lotgenieting, van ons lotdeelbezit. Vader, dank u wel dat we daarna ons mogen uitstrekken. Dank u wel voor die zekerheidsstelling die u ons geeft door uw geest in ons. We danken u, Vader, dat het ook ons spreken mag aansturen. Dat wij woorden spreken die tot opbouw zijn, die voor de ander welgevallig zijn, goedgunstig zijn. Genade geven aan wie het horen, Vader. En we zeggen soms zoveel. Vader, geef dat we daarin opbouwend met elkaar bezig zijn, Vader, in ons omgaan met elkaar, in de communicatie. Vader, dank u wel dat u ons daarop wijst. En dat doet heel indringend via wat Paulus allemaal aan ons schrijft. Dank u wel dat we zo deze dingen met elkaar mogen overwegen. En Vader, doe ons ook daarin als een heel belangrijk punt van onze wandel, ons waardig wandelen aan de roeping waarmee u ons roept, dat we de tegenwerker geen plaats geven, maar dat we die eenheid van de geest mogen uitleven met de band van de vrede, in de ootmoedige gezindheid van Christus Jezus. Vader, dank u wel dat u ons aanspreekt door uw woord. En ja, Vader, we strekken ons ernaar uit dat ons leven ten volle mag zijn aan u toegewijd. Dat we, zoals uw woord dat bedoelt, heilig leven. Vader, dank u wel dat we zo onze wandel mogen aangescherpt zien met dat wat u zegt. En Vader, dank u wel dat het ook anderen mag aanspreken en mogen we anderen op de juiste wijze leren aanspreken. Vader, naar waarheid, naar het evangelie en naar wat goed is. Vader, dank u wel dat u zo deze avond gaf en dat we hier elkaar konden ontmoeten en ook op afstand online elkaar konden ontmoeten. We danken u voor degene die ook op afstand meekeken en luisterden. Vader, en mag dat woord verder in ons zo doorwerken, dat het in alles is tot lof en eer van u. Vader, dank u wel dat we ook mogen uitzien naar het moment, de dag van de vrijkoping, wanneer het heerlijkheid wordt en wij dat heerlijkheidslichaam ontvangen, wat u voor ons bereidt, die geweldige verandering. Vader, dank u wel dat we daarna uit mogen zien en ons bewust zijn dat u het precies zal doen op het juiste moment, op het juiste tijdstip. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.